Een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag, zo de Heere wil, er voorbereiding gehouden zal worden voor het te vieren heilig avondmaal. En dat de week later, zondag 26 maart, de bediening en de nabetrachting zullen plaatsvinden. Vervolgens delen we mee dat op de dinsdag jongstleden gehouden lidmatenvergadering de broeders Baan en Born zijn herkozen en beide hun herbenoeming hebben aanvaard. En de derde mededeling is een herinnering aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdag zal worden gehouden om 19:30 in de zaal achter de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 89, daarvan vers 1 en vers 16.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heren, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Vervolgens lezen we uit het woord van de Heren, Johannes 13, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu al schriftlezing Johannes 13, de versen 1 tot en met 20. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 13, en voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iscariot gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien ik dan, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet, welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiet, opdat de schrift vervuld wordt. Die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is. Opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen samen stilstaan bij het woord van de Heere, zoals dat tot ons komt uit het eerste vers van Johannes 13. Tekst voor de prediking is dus Johannes 13, het eerste vers waar we het woord van God lezen. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wie zal de diepte kunnen verstaan van het lijdensevangelie, zoals het in deze korte woorden voor ons ligt? Dat gij in de volle wetenschap dat het uur gekomen was, uw uur, het uur van de Vader, dat tegelijkertijd ook het uur van de vorst der duisternis was, dat ge de vlam van de liefde behield tot het einde toe. Dat zij onder de druk van het geweldige lijden niet doofde, zelfs niet minder werd, maar bleef branden. Ja, des te meer ging branden tot het uiterste. Heere, wat heeft u bewogen? Daar kunnen we vanmorgen, daar kunnen we in deze lijdenszondagen alleen maar van stamelen. Want als we vanuit de schriften nagaan voor wie ge uw leven gaf, voor wetsovertreders, voor schenders van uw eer, uw naam, uw heiligheid, uw trouw, dan blijft er voor al degenen die u vrezen alleen maar verwondering over. Wat heeft u bewogen? Het was enkel liefde, onbegrepen, niet te peilen. Heere, zou u willen geven dat we daar deze morgen onder de prediking van het woord iets van mogen zien? Wil u daartoe onze ogen openen en onze harten ontsluiten, opdat wij de geestelijke diepte van het woord gaan verstaan? Heere, laat het zo mogen zijn dat wij vanmorgen, zoals we hier bij elkaar in de kerk zijn en zoals we ook meeluisteren voor de kerktelefoon, door u zo gezegend mogen worden dat we mogen luisteren. Dat alle hindernissen die er kunnen zijn om uw woord te horen worden weggenomen. Alle afleidende gedachten, alle aards- en wereldsgezindheid, alle dingen die zomaar ineens onze gedachten mee kunnen nemen, geef dat we horen en luisteren mogen en dat niet slechts de dingen die aan de orde mogen komen begrepen worden, maar dat ze door mogen dringen tot in het diepst van ons bestaan, tot in ons hart. En dat wij met een geopend hart mogen luisteren. Ontsluit dan door uw woord en geest ons hart. En maak ruimte en plaats voor het evangelie van vrije genade. Opdat wij voor het eerst of opnieuw gaan hongeren en gaan dorsten naar het levende water en naar het brood des levens dat in uw woord ligt opgesloten. Heere, denk dan aan allen die u niet kennen. U weet wie ze zijn, want u kent ons hart. U doorgrondt heel ons bestaan. Wil u dan geven dat degene onder ons, jongeren of ouderen, die nog voor eigen rekening leven, vanmorgen wakker geschud mogen worden. Dat ze mogen ontdekken wat ze missen. Dat ze mogen zien hoe erg het is om buiten de dingen van u, buiten de liefde van u, buiten het koninkrijk van u te staan, o Heere Jezus Christus. Laat dat zo in hun hart gaan schrijnen en zoveel onrust veroorzaken dat ze het in hun onbekeerlijkheid niet uit kunnen houden. Heere, zeg u hen de rust op. Wil u denken aan hen die misschien gemakkelijk ergens op leunen of op steunen in geestelijk opzicht, wat ten diepste geen vastheid biedt. Ach, we kunnen soms met zoveel gedachten ons nog wat koesteren. Heere, als dat op verkeerde gronden rust, wil u dan de verkeerde gronden wegstoten. Want dat is alleen maar heilzaam. Het is alleen maar tot onze zaligheid. En wil u geven dat we alle gronden buiten het ene fundament kwijt mogen raken. En mogen zoeken naar het vaste fundament, wat in de eeuwige liefde die in Christus Jezus tot het uiterste toe zichtbaar geworden is, dat we op dat fundament leren rusten. Denk aan allen die met geestelijke vragen hun plaats in de kerk innamen of luisteren voor de kerktelefoon. Heren, het kan wanneer we onszelf leren kennen en zo vastgelopen zijn met alles, zo moeilijk zijn. We kunnen onszelf zo arm weten, zo eenzaam, alsof er geen hemel is waarin u woont en waarin u alle dingen ziet. Heren, wanneer ons hart neergebogen is en we vastlopen met onszelf en geestelijk geen weg kunnen vinden, wil u het dan vanmorgen laten zien dat er een middelaar is. Een zoon, uw zoon, Jezus Christus, die alle dingen weet, die ook het leven van vastgelopen mensen die geen weg zien doorgrond en kent, en die in alle dingen verzocht is geweest en daarom medelijden, goddelijk erbarmen kan betonen. Heere, wil u het dan vanmorgen ook laten zien dat ge door de prediking van uw woord en door de bediening van uw geest u ontfermt over verbrokenen van hart en verslagenen van geest die nergens bij kunnen. En wil u zelf laten zien dat u toch uw gunst betoont aan degene die dat allerminst verdienen. Denk aan allen die iets mogen kennen van dat wondere werk van uw genade. Heere, wil u geven dat bijzonder zij, over wie het toch met name gaat in de tekst die vanavond, die vanmorgen voor ons ligt, dat ze mogen ontdekken wat een wonder het is. Eenzijdige liefde, waarin hij kwam en hij de liefde bleef koesteren, bleef vasthouden, bleef voeden tot het einde toe. En dat dat nu de enige grond is waardoor arme zondaren, mensen met een dwaalziek hart, mensen die zo vaak het pad kwijt zijn, mensen die het zo moeilijk soms eens kunnen zijn en kunnen blijven met uw wegen, dat ze toch behouden worden. En dat alleen omdat u de uwen lief hebt tot het einde. Wil u geven dat van die grote en oneindige waarheid iets mag afdruppelen in ons hart. En dat vanmorgen ook uw kinderen bemoedigd en onderwezen mogen worden in uw huis. Wil u zo met ons zijn in alle dingen die geestelijk ons leven kunnen bezetten of kunnen beheersen? Wil u zijn met ons alle ook in alle andere omstandigheden en moeite die er kunnen zijn? U weet wat er aan verdriet en wat er aan pijn geleden kan worden. Heere, wees u met ons allen. Denk bijzonder aan degenen die eenzaam zijn en rouw dragen. Wil u geven dat waar korter of langer geleden een verlies kwam en de pijn van het verdriet gevoeld wordt, uw vertroostingen mogen zijn. En wil u kracht geven om alles te verwerken en alles te dragen. Denk ook aan allen die ziek zijn, aan de velen die in dit ogenblik en deze weken met ziekten te kampen hebben, korter of langer. Heere, wil u hen nabij zijn en hen gedenken in uw goddelijke gunst en hen ondersteunen en ook weer herstel schenken. We zeggen uw naam dank dat zuster van Leeuwen deze week weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen en vanmorgen weer met ons in de kerk mag zijn. Heere, we erkennen uw naam dat u tot zover de dingen weer wel hebt gemaakt. Wil u haar verder gedenken met al degenen die haar lief zijn. Wil u met uw goddelijke zorg en met uw goddelijke bescherming haar leven beschermen. Wil u krachten geven. Wil u ook genade geven om alles te verwerken en alles te dragen, ook als de dingen moeilijk zijn en soms zo tegenvallen. En wil u bovenal deze wegen voor haar persoonlijk heiligen en zegenen. We mogen vanmorgen ook uw naam dankzeggen dat in de week die voorbij ging de familie Keuvelaar gedenken mocht met de kinderen in de kring van de familie dat ze 55 jaar getrouwd waren. Dat u hen al die jaren hebt willen sparen en willen zegenen. En ook dat zuster Keuvelaar deze week mocht verjaren. Heren, bij zulke gedenkdagen en mijlpalen in het leven past het ons terug te zien in verwondering dat u zoveel geduld en goedheid bewees. Zoveel langmoedigheid en trouw. Maar past het ons ook om omhoog te zien, op te zien tot u. En wil u dan, broeder en zuster Keuvelaar, genadig gedenken in de toekomst en nabij zijn en ook bij het klimmen van de jaren, bij het ouder worden met alle moeiten die daar soms mee gepaard gaan, gedenken in uw gunst en genade. En bovenal wil u uw gunst en ontferming ook bij het klimmen van de jaren in de levensavond doen schijnen. Heere, gedenk hen in uw gunst en ontferming. Wees zo met ons allen, met ouderen en jongeren. We dragen allen aan u op en smeken of u onder ons wilt werken met uw Heilige Geest. Of u daartoe ook de prediking van deze dag, het lijdensevangelie van deze morgen in het bijzonder wilt gedenken. Heere, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor onszelf. Zowel in het luisteren als in het spreken. En wil u geven dat we in het uitdragen van de boodschap alles van u ontvangen mogen wat nodig is. Heere, wie zal het lijdensevangelie kunnen spreken? Kunnen preken? Niemand, als hij aan zichzelf uitgeleverd is. Maar wil u zelf, die toch roept ook tot de dienst, ons de woorden in de mond leggen en geven dat we het lijden van u, ook in het uitdragen van de boodschap, recht mogen betrachten. Open gij onze oren en onze harten, ook in het luisteren. We vragen dat uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69, de versen 3 en 13. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, het vierde vers, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, helaas is het vaak zo dat Gods kinderen zo traag kunnen zijn en zo slaperig. Wanneer het gaat over de grote schatten van het heil. Ze lijken soms op die discipelen die in slaap vielen en niet eens een uur met de lijdende borg en zaligmaker konden waken. Wat kan er door de zonde, door de aardsgezindheid soms een diepe sluimer vallen over het innerlijke leven? En wat is het nodig dat we zeker ook in de lijdensprediking vanuit het woord worden opgewekt? Om te midden van alle slaperigheid en loomheid de lijdende borg en zaligmaker niet te vergeten. Jacob Revius, een van de Statenvertalers uit de 17e eeuw, een van de grootste dichters uit die periode, heeft het in zijn ontroerende gedicht Bloedig zweet zo gezegd. Het gaat daar over Gethsemane. En hij zegt: trage ziel, die in mij slaapt, geelt en gaapt, wil uw bruigom niet vergeten. En daar gaat het nu precies om als we over het lijdensevangelie nadenken. Wil uw bruigom niet vergeten. De bruidegom die de weg van de smarten ging. De bruidegom die de lijdenskelk dronk. De bruidegom van zijn kerk, van wie onze tekst zo heel ontroerend en indringend zegt dat hij zijn bruidskerk lief gehad heeft, tot het einde toe. We willen daar vanmorgen in deze derde lijdenszondag bij stilstaan. Thema voor de prediking is Jezus' liefde tot de zijnen. En we letten op drie aspecten die zich uit onze tekst laten aflezen. In de eerste plaats in zijn heden. Want Jezus staat er wetende dat zijn ure gekomen was. In de tweede plaats in zijn verleden. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had. En in de derde plaats in zijn toekomst heeft hij ze lief gehad tot het einde. Jezus liefde tot de zijne in zijn heden, in zijn verleden, in zijn toekomst. Onze tekst staat op het grensvlak tussen twee gedeelten van het Johannesevangelie. We zouden kunnen zeggen dat de beschrijving van het aardse leven met de wonderen en met de redevoeringen en de gesprekken die de Heere Jezus gehouden heeft, is afgelopen. En dat nu het lijdensevangelie begint. Veel Bijbelverklaarders zeggen ook dat het vers wat de tekst van vanmorgen is, eigenlijk een soort opschrift is. Een soort opschrift boven een nieuw gedeelte. Nee, niet slechts boven de geschiedenis van de voetwassing die onmiddellijk volgt, maar boven heel het gedeelte wat Johannes hierna op schrift heeft gesteld. Alles wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft in de nacht van zijn afscheid en van het verraad, in de lijdensweg, in zijn sterven en in zijn opstanding. Daarboven schrijft Johannes, geleid door de Heilige Geest, Jezus nu, wetende dat zijn ure gekomen was, heeft de zijne lief gehad tot het einde. Onder dat voorteken, onder dat thema, staat de hele lijdens- en opstandingsgeschiedenis dus. En het is goed dat we ons dat meteen maar in herinnering roepen. Dat die lijdensgeschiedenis en de geschiedenis van zijn verrijzenis uit de dood door de evangelist, ja door God zelf, onder het teken gezet wordt van de liefde tot het einde. En dan valt meteen op dat Johannes die woorden inleidt met de uitdrukking toen het feest van het Pascha was, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dat wist de Heere Jezus dus. Ja, dat is overal in het evangelie merkbaar, dat de Heere Jezus Christus niet onbekend was met het einde van zijn leven. Dat hij wist dat hij aan het einde van zijn leven overgeleverd zou worden in de handen van de goddelozen en veel zou moeten lijden en gekruisigd zou worden en ten derde dagen zou opstaan van de dood. In al die zogenaamde lijdensvoorzeggingen of lijdensaankondigingen die we in de evangelie vinden, blijkt dat de Heere Jezus volstrekt op de hoogte is van wat gebeuren gaat. Dat lijden is hem dus niet overkomen als een noodlottige gebeurtenis, als een samenloop van omstandigheden. Hij is geen martelaar die onder de druk van de tijdsomstandigheden heeft moeten lijden en moeten sterven, maar hij is zich volkomen bewust geweest van de weg die hem wachtte en van de lijdensbeker die hij zou moeten drinken. En hij wist toen het feest van het Pascha, dat bijzondere Pascha op de 14e en de 15e Nisan, was aangebroken dat de tijd gekomen was. Waarom staat dat erbij? Voor het Pascha? Dat bijzondere Pascha? Misschien een zinspeling op het feit dat juist met het Pascha de grote bevrijding uit Egypte herdacht werd. De uittocht door het bloed en door het water heen. Door het bloed van de paaslammeren. En door het water van de Rode Zee. Op die dag werden de lammeren geslacht. En straks staat het in het Johannesevangelie, het 19e hoofdstuk om precies te zijn, dat de Heere Jezus stierf op het moment dat de paaslammeren geslacht werden. Heeft de evangelist daarmee niet willen aanduiden dat Jezus het volkomen paaslam is? En dat hij het oude paasfeest, waarbij het bloed aan de deurposten gesmeerd werd, opdat de verderfengel voorbij zou gaan, dat hij dat oude paasfeest heeft vervuld door het paaslam te worden, dat geslacht is voor de zonde en voor de ongerechtigheid. In elk geval, Jezus wist dat toen dat paascha, dat bijzondere paascha aanbrak, en toen de lammeren geslacht zouden worden, dat zijn uur gekomen was. Ja, dat staat er met nadruk. En dat onderstreept nog eens een keer wat tot nog toe gezegd is. De Heere Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Het lijden en het sterven overvalt hem niet. Het is zijn uur. Hij heeft dat zelf gekozen. Hij weet dat het zijn uur is. En hij gaat de lijdensweg in het volle bewustzijn dat het uur is wat hij heeft gekozen. Ook het uur der duisternis. Want ook nu zullen de machten der duisternis losbarsten. En de haat van de hel zal als vlammen tegen hem aanslaan. Straks als hij verraden wordt en als hij gearresteerd wordt en als hij bespot wordt en geslagen. Maar midden in alles wat hem overkomt is het zijn uur. Hij blijft de koning. Weliswaar de lijdende koning, de man van smarten. Maar alles gebeurt naar zijn wil. Zijn uur gekomen is dat hij zou lijden en sterven. Ja, dat zouden we verwachten. Dat hij als een paaslam geslacht zou worden voor de zonde. Inderdaad, dat zou ook gezegd kunnen zijn. Maar de evangelist zegt het iets anders. Meer dubbelzinnig. Met twee betekenissen. Zoals de evangelist Johannes dat zo graag doet. Om de dingen soms wat verhuld te zeggen, waardoor ze ook meer dan één betekenis krijgen. Hij zegt dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dat betekent twee dingen. Dat betekent allereerst zou overgaan in de zin van zou overlijden. In dat woord overgaan zit het woord sterven ten diepste al opgesloten. Maar dat overgaan is niet slechts een sterven, niet slechts een begraven worden en daarmee is alles voorbij. Nee, het is een overgaan uit dit leven tot de Vader. Het slaat ook op zijn verheerlijking. Het slaat op het feit dat Jezus de Christus door het lijden en door het sterven heen een thuiskomen heeft bij de Vader. En door de Vader verheerlijkt zal worden. En zo zien we, gemeente, in deze woorden uitgedrukt de dingen die bij het lijdensevangelie geweldige betekenis hebben. We zien dat het lijden Christus niet overvalt, maar dat het zijn uren is. We zien ook dat het lijden niet het laatste is, want hij zal overgaan uit deze wereld tot de Vader. En we zien dat Jezus Christus wist op de uren die daartoe voorbestemd was te wachten. Kijk, daar zitten nog een aantal lessen in, waarvan de meeste later in de preek nog terug zullen komen. En daarom stip ik alleen maar dit element aan. Jezus de Christus wist tijdens zijn levensweg op zijn uren, dat ook het uur van de Vader was te wachten. Hij wist te wachten op Gods tijd. In alles was hij de Vader gehoorzaam. Dat is zo'n zegen, zeg. Als vandaag de dag mensen die de Heere mogen vrezen, soms zo ongeduldig kunnen zijn. Want ongeduld zit ons in het bloed. Dat is een van de gevolgen van de zonde. Adam en Eva, vol ongeduld, hebben de hand uitgestoken naar de verboden vrucht. En ongeduld, niet kunnen wachten op God, niet kunnen wachten op Gods tijd, het niet eens kunnen worden met Gods wegen. Het is in ons leven zichtbaar, ook bij degene die de Heere vrezen. Maar wat een zegen, als je nou met al je ongeduld en met al je weerbarstigheid voor de Heere mag buigen. Dan is er vanuit die middelaar Jezus Christus genade, dat ook ongeduldige kinderen van God, ook weerbarstige mensen die de Heere vrezen, leren buigen en leren wachten op Gods tijd. Uw weg is altoos wijs en goed, het is majesteit al wat gedoet. Of met de oude woorden van dat Lutherse gezang: Gods tijd is altijd de beste tijd. Wel, dat heeft de Heere Jezus Christus in zijn leven getoond. Dat hij wist te wachten op de tijd van de Vader bestemd. Dat was zijn tijd. En in dat heden van de Heere Jezus Christus, toen hij wist op dat moment dat de tijd gekomen was, de tijd was aangebroken, blikt hij terug, althans, zo wordt het in de woorden van het Johannesevangelie aan ons duidelijk. Johannes zegt namelijk dat de Heere Jezus Christus zich bewust was dat zijn tijd gekomen was. En op dat moment was er één ding wat zijn hart beheerste. Namelijk dat hij de zijnen lief gehad had. De zijnen die in deze wereld waren. En laten we die woorden ook wat op ons laten inwerken. Dat was dus de drijfveer bij de Heere Jezus Christus toen hij stond op de drempel van zijn lijdensweg. Hij had de zijnen die in de wereld waren lief gehad. Ja, Dat is zichtbaar geworden. En laten we eerst maar eens letten op de weg die het evangelie ons daarin wijst. Hij had ze lief gehad toen hij ze riep. Want weet u, het gaat hier over de zijnen. En daar worden in de eerste plaats toch de discipelen mee bedoeld. De 12, onder wie op dat moment ook de verrader nog was. Al deelde die niet dan in de bijzondere liefde van Christus. De kring die rondom hem heen was. De zijne. Hij had ze lief. Dat was gebleken bij hun roeping. Hij had ze achter het vistuig vandaan geroepen. Ik zal u vissers der mensen maken. Hij had ze geroepen vanuit het tolhuis. Levi, Matthäus, volg mij. Hij had Nathanael en Filippus uit Bethsaida geroepen. En zoveel anderen. Dat was liefde geweest, enkel liefde. Want niemand van de discipelen had naar de Heere Jezus Christus gevraagd. Ze waren allen door hem getrokken en door hem geroepen, door zijn liefde. En het was uit liefde geweest dat hij een onderwijs gegeven had. En dat hij hen geleid had. En dat hij en alles had laten zien wat tijdens zijn aardse leven er aan onderwijs en tekenen te zien was. En wat had de Heere Jezus Christus ook niet van de kant van zijn discipelen moeten verdragen? Ongeloof en onbegrip. Ze verstonden er soms zo heel weinig van. Soms beleden ze hem van harte. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar op andere momenten, dan waren ze voor hem een struikelblok, een instrument van de Satan. Ga achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot. En juist naarmate dat de lijdensweg dichterbij kwam, bleek het onbegrip en het ongeloof van de discipelen des te duidelijker. Want als hij sprak over zijn lijden en sterven, dan begrepen ze het niet. Dan weigerden ze om dat te aanvaarden. En dan zei een Petrus, vurige Petrus, het soms zo heel nadrukkelijk: Heere, al zouden ze ook allen aan u geërgerd worden, ik niet. Ik ben bereid om met u te sterven. En Jezus wist dat in die uren die komen zou Petrus en alle anderen hem zouden verloochenen. En dat zelfs één uit zijn naaste discipelkring hem met een kus zou verraden. Toch heeft hij hen lief gehad. Wat een ontzaglijke gedachte als we daar zo vanmorgen over mediteren. Want wat waren dat dan voor mensen, die zijnen, die de Heere Jezus Christus lief gehad heeft? Waren dat de besten in Israël? Waren dat mensen die volmaakt waren of toch wel op weg waren naar de volmaaktheid? Ach gemeente, het waren arme, weerbarstige zondaren. Mensen die God niet vreesden vanuit zichzelf. Mensen die het woord van de Heere niet konden en niet wilden begrijpen. Hij heeft hen opgezocht, midden in hun nood en in hun dood. En heeft hen met zijn machtswoord geroepen: volg mij. Enkel liefde was het waarmee hij hen opzocht. En toen ze hem volgen mochten, met al hun dwarsheid en met al hun dwaasheid, met al hun ongeloof en met hun onbegrip, hij bleef hen lief hebben. Hij heeft hen lief gehad in de wereld. Ondanks het feit dat ze in de wereld waren en in zoveel opzichten nog door de wereld aangetrokken werden en de zuigkracht van de zonde voelden en soms de zonde het nog zo in hun leven voor het zeggen had, al waren ze in de wereld, hij had de zijne lief. Kijk, en als we dat zo op ons in laten werken, dan ligt ook daar zoveel onderwijs in. Want waar vindt de liefde van Christus de zijne? Mag ik het vragen aan u die de Heere vreest? Waar heeft de Heere u gevonden? midden in de dood toch. In uw verlorenheid, in uw schuld. Terwijl er niets van u was wat naar God vroeg. En niets bij u is wat naar de Heere vraagt. Hij zocht u op. En ook al verstond en begreep u dat misschien in het begin nog helemaal niet. U hebt het later gezien. Dat was enkel liefde die hem bewoog. Hij had de zijne lief in de wereld. Midden in de wereld. In hun zonde. En in hun schuld. En hij trok ze. Onbegrijpelijk wonder. En die liefde heeft de Heere voortdurend bewezen. Ook toen hij u verder leidde. Toen hij u vanuit uw nood en vanuit uw schuld verloste. Toen u iets mocht zien van de rijkwijde en de rijkdom van het evangelie van vrije genade. Toen de belofte ging spreken tot uw hart. Toen u mocht vluchten tot die ene rots der behoudenis. Och, toen leefde het misschien in uw hart, Heere. Ik zal u hartelijk lief hebben. Want wat een wonder dat u op mij hebt willen neerzien. Wat een liefde. Maar u leefde toch nog in de wereld niet. En dat leren Gods kinderen pijnlijk ervaren. Dat ze nog midden in de wereld zijn. En blijven zolang ze leven. En daarom kunnen zonde en de duivel en het eigen vlees. De doodsvijanden van de liefde van Christus. Die kunnen het nog zo voor het zeggen hebben. Wat een afdwalingen zijn er niet geweest. Wat een ingezonkenheid niet geweest. Wat een slaperigheid niet geweest. Misschien op het ogenblik wel dat u zegt, oh ja, toen de Heere kwam. Toen in die eerste ogenblikken, toen in die eerste tijd was het zo goed. Lagen de dingen ook zo gevoelig en zo teer in mijn leven. Maar nu komt er nog zoveel vlees en wereld bij. En soms vraag ik me af, is het wel waar, is het wel echt? En soms zijn de golven van strijd het die over mijn innerlijk gaan. En dan hoor ik de stem fluisteren, waar is nu God? Kijk gemeente, wat een liefde. Dat de Heere Jezus Christus, de zijne ook met hun afdwalingen en met hun weerbarstigheid en met hun ingezonkenheid niet vergeet. Hij had ze lief. Alles wat hij gedaan heeft, was liefde. Ja, en dan hebben we het diepste nog niet eens gezegd. Kijk wat de Heere aan die discipelen deed toen hij ze riep en toen hij ze tijdens zijn aardse omwandelingen leidde. Dat was bewijs van zijn liefde. Maar die liefde gaat nog veel verder terug in het verleden. Die liefde gaat terug tot de eeuwigheid. Want dat die discipelen geroepen werden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En dat hij ze leidde en dat hij ze onderwijs gaf. Dat vindt zijn diepste achtergrond in de eeuwigheid. In het feit dat de Christus, ja dat de drie enige God het gezegd heeft. Ziet, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u geroepen en getrokken met goedertierenheid. Kijk, en als dat open gaat. Als dat open gaat voor de discipelkring. Als dat open gaat voor iemand die de Heere mag vrezen. Dat het niet alleen maar de liefde was waarmee je getrokken werd. Dat het niet alleen maar de liefde was waarmee de Heere je verder leidt op de weg des levens. Maar dat die liefde teruggaat tot de eeuwigheid. Dat die liefde gegrond is in de eeuwige liefde. Ja, dan ga je het zeggen, wat heeft u bewogen? Wat heeft u bewogen, Vader, Zoon en Heilige Geest? En heel in het bijzonder dan misschien in het licht van het lijdensevangelie. Wat heeft u bewogen, o grote Christus, eeuwig licht? Terwijl niets voor uw gezicht verborgen was. Dat u zich bereid verklaarde in de eeuwigheid al uit liefde. Om in het uur door God bepaald te komen. En zondaren te roepen zondaren te leiden, maar niet alleen dat, maar uw leven te geven. Uw leven te geven om hen te verlossen uit het verderf. Jezus had hen lief. Hij had ze lief van eeuwigheid. En kijk, dan zou je zeggen, maar dan zal op dit uur die vlam van de liefde toch misschien wel wat minder worden. Daar zou reden voor zijn. Want dit is het uur waarin de Heere Jezus Christus gaat lijden en gaat sterven. Dit is het uur waarin we in de evangelie lezen dat hij straks zeer beangst en zeer bedroefd gaat worden. Dit is het uur waarin hij de lijdensbeker ziet. En wat is die lijdensbeker? Wel, als we het woord beker nemen en dat gaan lezen tegen de achtergrond van het Oude Testament, dan ziet u dat die beker in het Oude Testament, dat is de beker die tot de rand gevuld is met de schuimende wijn. De zwijmelwijn, staat er in de Bijbel, van Gods toorn. En Jezus Christus krijgt die beker schuimend met de toorn van God uitgereikt. En in zijn menselijke natuur, in zijn menselijke ziel beeft hij, schrikt hij terug. Als hij die beker ziet en als hij voorziet wat hij moet lijden en moet sterven. Is het niet te zwaar? Is het niet te veel? De volle toorn van God te moeten drinken, de helse smarten te moeten lijden. O, dan zouden we het kunnen denken, in die ogenblikken zal de Heere Jezus Christus alleen denken aan zijn lijden en aan zijn sterven. Aan de smarten die hij moet ondergaan. Hij zal zo gericht zijn op de weg die hij moet gaan, dat hij zijn liefde voor de zijne zou vergeten. En voeg daar dan nog bij, die zijne, die hebben het ernaar gemaakt dat ze zijn liefde zouden verzondigen en dat de Heere zijn liefde zou inhouden. Want juist rond het lijden blijkt de hardnekkigheid en de traagheid van hun hart. Ongelovig en weerbarstig. Juist rond het borgwerk van Christus, en dat moet u in de lijdenstijd maar niet vergeten, komt het verzet en de vijandschap openbaar. Van de Joden? Ja, dat ook. Van de heidenen Pilatus en Herodes? Ja, dat ook. Maar ook de traagheid en de hardheid van het hart van de zijnen. En gemeente, niemand kan het lijden van de Heere Jezus doorgronden. Maar als we de schriften lezen en de dingen eerlijk overdenken, dan is de hardheid en de traagheid van de zijne minstens zo'n zware druppel in de lijdensbeker van de Heere Jezus Christus geweest. Als de spot van Caiaphas. En de vuistslagen van de knechten van de priesters in de raadzaal. Diezelfde Revius, van wie ik een ander gedicht aanhaalde, heeft het niet voor niets gezegd. In zijn nog veel bekendere, tenzij de Joden niet, Heer Jezu die u kruiste. Nog die verraderlijk uw togen voor het gericht, nog die versmadelijk uw spogen in het gezicht. En dan even verder de regel. Maar het is al geschied door mijn zonde. Kijk, en dat moeten de zijnen, dat moeten de discipelen, en dat moeten degenen ook vandaag die de Heere vrezen inleven. O, ik weet het, de een ziet er meer van dan de ander. Maar wanneer het licht van woord en geest opgaan over ons leven en het lijdensevangelie echt duidelijk gaat worden voor ons, dan is één van de lessen die het oprechte geloof daaruit putten, daaruit puren mag.
Heere, wat hebt u moeten lijden onder mijn zonde, onder de weerbarstigheid en het ongeloof van mijn hart, onder de zonde die ik bedreven heb, onder mijn nalatigheid en ook onder de slaperigheid en de hardheid van het hart nadat ik genade ontvangen heb. Ja, dan zou het te begrijpen zijn vanwege de zwaarte van het lijden en vanwege de zonde van de discipelen, dat de Heere, al was het maar voor een ogenblik, in dit uur de liefde voor de zijne toch wat zou vergeten. Laten we het dan maar eenvoudig zeggen, wat op de tweede plaats zou komen. Maar we lezen in het Lijdensevangelie, in deze tekst die het Lijdensevangelie inleidt en als het ware het hele thema van het Lijdensevangelie aanslaat, precies het tegenovergestelde. Jezus had hen lief en zelfs door de uren van zijn lijden en sterven heen, zelfs door de smarten weg van Golgotha en van Gethsemane heen, heeft hij hen lief gehad tot het einde. In zijn lijdensweg ging de vlam van de liefde niet doven onder het gewicht van zijn lijden of onder de afkerigheid van de discipelen. Maar de vlam van de liefde bleef branden. Wat zeg ik? Die vlam van de liefde die er geweest was, ging nog sterker branden en nog sterker gloeien. Want we lezen in het slot van de tekst dat hij ze lief gehad had. En zo heeft hij hen ook nu lief gehad tot het einde. En dat betekent niet slechts dat hij hen lief had tot het einde van zijn leven. Maar het woord wat hier met einde vertaald wordt, dat kun je met drie woorden vertalen. Dat heeft drie betekenissen. Hij heeft hen lief gehad tot het einde. Hij heeft hen lief gehad tot het uiterste. En hij heeft hen lief gehad totdat het doel was bereikt. Dus probeer dat te onthouden. Hij heeft hen lief gehad tot het einde, tot het uiterste en tot het doel was bereikt. Tot het einde, dat wil onder andere zeggen tot het einde van zijn leven. Voortdurend. Maar dan ook dat andere, tot het uiterste. Zijn liefde is gegaan tot het toppunt, tot het uiterste. En juist in zijn lijdensweg vlamt daarom de kaars van zijn liefde, de vlam van zijn liefde, het meest helder op. Hij is tot het uiterste gegaan toen hij hen lief had in die donkere uren van zijn lijden en van zijn sterven. Want niemand, zegt de zaligmaker zelf, heeft groter liefde dan die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dus waar komt de grote liefde van de Heere Jezus Christus openbaar? Nee, nog niet bij de roeping. Dat was grote liefde, eeuwige liefde. Nee, nog niet zo duidelijk bij het lijden van Christus. Dat was ook grote liefde, eeuwige liefde. Maar die grote liefde, die eeuwige liefde die Christus hart doortrilde en doorgloeide, die komt het tot het uiterste toe openbaar, tot zijn toppunt in zijn lijden en in zijn sterven. In zijn lijdensgang en in zijn stervensweg wordt dus de grote liefde van Christus, die hij altijd gehad heeft voor de zijne, het meest duidelijk. En weet u hoe de Heere Jezus dat uitbeeldt in dit hoofdstuk wat we samen lazen? In die voetwassing. Want dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, die voetwassing. Dan zit de Heere Jezus aan u, ziet het voor u. En de kinderen kunnen het zich ook voorstellen, denk ik toch? Ze zitten daaraan, half liggend op een soort divans, want zo lag men aan de tafel in die tijd. Maar de voeten waren nog niet gewassen en je moet weten, die Israëlieten die liepen vroeger op blote voeten. Ze hadden wel wat sandalen aan, maar dat waren weinig meer dan een paar zooltjes met wat riemen om hun voeten gebonden. En dus in die stoffige wegen die nog niet verhard waren in het oude oosten, daar werden je voeten vuil en vies. En daarom was het gebruikelijk, het was ook zelfs in de wet aangegeven, dat wanneer je je eten ging gebruiken, dan moesten je voeten gewassen worden. Dat was het werk van een slaaf. Maar niemand wilde het doen en er was geen slaaf aanwezig toen. En de Heere Jezus staat bij het avondmaal op. En hij legt zijn opperkleed af. En staat in zijn onderkleed en doet dan een slavenschort om. En begint dan de voeten te wassen. En dat is een beeld, we zouden bijna kunnen zeggen, een soort gelijkenis van wat de Heere Jezus Christus wil doen. Wat hij ook gaat doen. Zoals hij hen nu dient, slaaf is, door hen de voeten te wassen. Zo gaat hij de lijdensweg straks op, om hen te dienen, om hen te bedienen, om zijn liefde tot het toppunt te laten stijgen. En wanneer zijn liefde stijgt tot het toppunt, dan komt het hun ten goede. Hij vernedert zichzelf tot een slaaf, een dienstknecht geworden zijnde, een slaaf geworden zijnde, zegt de apostel Paulus. Dat was het lijden van de Heere Jezus Christus. Maar door te lijden en te sterven blijkt zijn liefde en dient hij de zijne. Kijk, wat zit daar een geweldig evangelie in. Want wat betekent dat? Dat die lijdende en stervende Heere Jezus Christus zijn hoogste liefde openbaart. En dat hij dat doet om anderen te dienen. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te dienen. En om zijn leven te geven, zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Zien we hoe nodig het is, gemeente, om hem te leren kennen. En door die dienende liefde van Christus bediend te worden. Want kijk, als we hier in de kerk zitten of meeluisteren voor de kerktelefoon. Zoals we geboren zijn. Zonder God in de wereld. Zonder geestelijke kennis. Ja, dan sta je buiten dat heil wat de Heere Jezus Christus hier aan de zijnen, aan zijn discipelen laat zien. Maar als je daar nou nog buiten staat, als u, als jij nog onbekeerd bent, dan ben je op de weg naar de eeuwige duisternis. Want wie buiten Christus leeft en buiten Christus sterft, komt om. Voor eeuwig, dan wacht de eeuwige nacht. En dat is iets ontzettends. Als Jezus Christus, de Zoon van God, voor de helse smarten, voor de bittere beker van de toorn terugdeinsde. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hoe verschrikkelijk moet dan het lijden, hoe verschrikkelijk moet dan de buitenste duisternis wel niet zijn voor onbekeerden. O jonge meisje, ouderen in de kerk, laat dat woordje wakker schudden. En je ervan overtuigen dat wanneer het zo doorgaat en het leven zo doorkabbelt of doorjaagt, dat het niet goed met je is. En dat juist in deze leidende borg en zaligmaker een oceaan van liefde, een oceaan van genade te vinden is. En dat hij als de vernederde borg wil dienen. Dat hij mensen wil reinigen van hun zonde. Dat het dienende liefde is die hem bewoog. En dat het zijn kostbaarste werk is, maar ook zijn liefste werk is. Om nu zondaren door zijn lijden en sterven te reinigen van al hun zonde en van al hun vuiligheid. Hebben we hem nodig gekregen? Is het verlangen van ons hart geworden om nu alleen door Christus gereinigd te worden? Och, zegt iemand, ja dominee, dat is het, maar waar kan ik hem vinden? Ik loop zo vast met mezelf. Mijn zonden klagen me aan. Ze getuigen tegen me. En als ik kijk naar mezelf en kijk op mijn zonden, dan zie ik geen mogelijkheid. Dan moet ik nastamelen. En het gebeurt wel eens met tranen in mijn ogen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan. Onze ongerechtigheden, mijn ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Niemand toch, ook ik niet. Inderdaad, u hebt gelijk, dan zal niemand bestaan als God in het gericht zou treden. Maar vergeet u dan niet dat er in dat psalmvers ook nog een maar komt. Maar. Bij u is vergeving. Waar dan? En hoe kan ik het vinden? Wel, die vergeving is te vinden in dat wondere woord wat vanmorgen onze aandacht vraagt. Jezus, wetende zijn uren, heeft lief gehad tot het einde. Ja, maar zegt iemand, dat geldt voor Gods kinderen. Dat geldt voor de discipelen, voor de zijnen. Ja, inderdaad. Maar die zijnen, u hebt toch goed geluisterd. Die zijnen, dat zijn mensen die van nature net zo zondig zijn. En net zo schuldig zijn als u. Die zijnen, dat zijn Adams kinderen. Die zijnen, die zijn ook alleen maar uit genade opgezocht. Uit de dienende liefde van Christus opgezocht. Uit die vlam van de liefde die nooit gedoofd is. En als die vlam van de liefde van Christus nu zelfs in het uur van zijn lijden niet gedoofd is. Zeg, zou het dan niet mogelijk zijn bij hem dat u met uw vastgelopen leven, u met uw hemelhoge schuld, u met uw verdriet over uw zonde gered en gereinigd zou kunnen worden? Heel dat zonderegister van u, wat u aanklaagt en wat u beschuldigt, zou de macht van de liefde van Christus niet groot genoeg zijn om dat zonderegister uit te wissen en weg te wassen? Ach, in uw nood en in uw vragen, met uw dorre hart, blijf hem aanroepen. Blijf hem aanroepen. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftige veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Daar hebt u het. Hij zal ze niet verlaten. Want de vlam van zijn liefde blijft branden. Die wordt door het lijden en door de zonde en door de schuld niet gedoofd in deze uren. Maar brandt des te helderder, brandt des te klaarder. Want degene die hij lief gehad heeft, hij heeft ze lief gehad tot het uiterste. En dan moet u er ook nog op letten. En dat stippen we maar even aan, dat dat woord dan ook nog betekent Hij heeft ze lief gehad totdat het doel was bereikt. Het doel bereikt, dat betekent het doel wat de Heer Jezus Christus voor ogen had. Het doel wat hem van de Vader was opgelegd, en dat was dat hij voor al de zonden volkomen zou betalen. Nee, de Heer Jezus Christus is niet, toen Gethsemane de zware nacht over hem deed vallen, ontrouw geworden aan zijn opdracht. Hij is niet, toen hij voor Pilatus bespot werd in zijn koninklijke bediening, ontrouw geworden aan zijn lijdensweg. En toen ze schreeuwde bij het kruispaal, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Indien hij Gods zoon is, laat hij nu afkomen van het kruis. Toen heeft hij aan die spotkreet geen gehoor gegeven. Net zoals de Heere Jezus Christus, de eeuwige God vandaag. Meestal niet onmiddellijk, wanneer er zeker in onze Nederlandse taal zo ontzaggelijk veel gevloekt wordt, niet onmiddellijk te beden om verdoemd te worden verhoord. Dat heeft hij aan het kruis ook niet gedaan. De vloek, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Hij is trouw gebleven totdat het doel bereikt werd. En wat was dat doel? De eer van zijn lieve Vader en het heil van arme zondaren. En als jij, als u nu voelt dat wij het doel zo missen, want dat is het Bijbelse woord voor de zonde, hè? Doel missen. Door de zonde de bedoeling van ons leven missen, God niet eren, God niet dienen, God niet groot maken. Hij heeft het doel bereikt tot het einde. En daarom is er in hem een volkomen zaligheid. Het staat er, mag ik het één keer in het Grieks zeggen, het staat er zo treffend in het slot van dit vers. Hij heeft de zijne lief gehad, eist te los. Te los betekent einde, uiterste of doel. En straks gebruikt de Heere Jezus Christus op Golgotha hetzelfde woord als hij uitroept, tetelestai. Daar zit dat woord te los in. Het doel is bereikt. Het is volbracht. Het doel van de liefde is bereikt. Ik heb betaald. Het werk is voorbij. En nu mag ik mijn bruidskerk, die ik gekocht heb met mijn bloed, ook ontmoeten. Ik zal ze tot mij trekken. Ik zal ze bij mijn Vader brengen. En aan mijn Vader voorstellen. Vader, ziet, degene die gij mij gegeven hebt. Ik heb ze gekocht, ik heb ze lief gehad tot het einde. En weet u wat dat ook betekent? Dat Gods kinderen mogen weten. En dat gebeurt toch door het geloof niet? Dat de Heere ze nooit verlaat. Want als het doel bereikt is, het is volbracht, tetelestai. Het doel bereikt. Als hij ze lief heeft tot het einde, dan zal hij niet één van de zijne uit zijn hand laten vallen. Hoe bitter de vijandschap van de wereld ook is, hoe de wereld ook sift en zeeft, hoe de Satan ook sist, gij hebt geen heil bij God. Hoe donker het soms ook in het leven kan zijn, hij heeft ze lief gehad tot het einde. Och. En dan zegt Gods kerk het in het licht van die liefde tot het einde, die vlam die hoger is gaan branden toen het einde kwam. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij buigen ons neer voor uw aangezicht. We zeggen uw naam dank. Maar hoe zouden we u kunnen danken, heren? Danken kan alleen in de liefde. Want de liefde dankt. Anders niets. Heren, en dan weet u of we door genade u lief hebben. Geef dat we naar die liefde van u mogen hunkeren en mogen zoeken. Want alleen die liefde kan ons hart verbreken, zodat we u waarachtig lief krijgen en ook kunnen danken. En dan zeggen we uw naam stamelend dank voor alles wat u gegeven hebt. Voor wat u gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus. Die de zijne zondaren in zichzelf, arme tobbers, vijanden, heeft lief gehad tot het einde. En het in zijn liefde heeft volbracht, de doel heeft bereikt. Heere, geef dat velen van ons daarin mogen delen. En als we daar niet in delen, o God, wil u geven dat we ons mogen haasten om ons levenswil, om die genade te leren kennen die in Christus Jezus te vinden is. Wil u met ons zijn, Heere, ook verder deze dag zegen de kinderen op de zondagschool en degene die aan de kinderen leiding geven. Wees u met het verenigingswerk wat ook vandaag nog op een bepaalde wijze de aandacht krijgt. En wil u ons ook in de dienst van deze avond weer bijeenbrengen. Wil u de naprediker zijn van het woord. Dank voor alles wat u gaf ook in deze dienst. En wil u verder deze dag met ons zijn. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. We zingen Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.